Broeders, dus ik heb even een uitdraai gemaakt van eigenlijk alle Bijbelgedeelten die gaan over een bepaald onderwerp. En dat onderwerp voor vanavond, dat is loon. En als studerend in de Bijbel kwam ik erachter dat alleen het woord loon, daar kom je niet mee weg. Het heeft met ongelooflijk veel zijzaken te maken. En om toch een stukje jullie mee te nemen in de woorden die vanavond ook nog weer voorbij komen, heb ik de vrijheid genomen om wat uit te draaien. Dit is niet volledig. Dit gaat over loon, vergelden en kroon.
Zou je dit ook mij kunnen sturen, zodat ik het op de website erbij kan zetten?
Voor ja, natuurlijk.
Mensen, kunnen ze het,
ja.
Die mensen die misschien meeluisteren, die hebben dit niet.
Oké. Okay.
Dus dat is handig.
En dit is absoluut niet volledig, zoals ik al zei, maar het helpt misschien wel om bepaalde kreten en bepaalde zinnen die ik vanavond gebruik in een bepaalde context te plaatsen. De voorlaatste Bijbelstudie, daar hebben we onder andere gesproken over de opdracht van God om zijn woord in waarheid te pas en te onpas te spreken. Maar ook de strijd die wij voeren in de hemelse gewesten. En dat wij overwinnaars zijn in hem en door hem. En ieder wordt geroepen door God. En ieder mens krijgt een taak op en in zijn hart gelegd. En het was de bedoeling dat we daaraan gehoor geven. En als we dat doen, zegt de Bijbel, zal God ons rijkelijk belonen. En bij loon, je moet maar eens even bij jezelf te raden gaan, wat voor beelden je dan boven krijgt. Je zal zien dat het heel vaak ook wel materialistisch is. En daar is op zich ook niets mis bij als zodanig. Maar om de begrippen loon, vergelding, kroon in een bepaalde context te plaatsen, heb ik de vrijheid genomen ook een stukje over te nemen van een, ik dacht dat het uit een circulaire van Ab was, die later is opgenomen door de Bijbels Panorama. En ik heb hem sterk ingekort. Ik heb hem geprobeerd de highlights er even in te laten, om vervolgens tot de rest van de studie te komen. Als jullie het goed vinden, lees ik dat even voor. En het begint met, wat kan ik eraan verdienen? Rijk of arm, ons allen zit de vraag in het bloed. De hooggeplaatste ambtenaar, zowel als de eenvoudige dagloner, overigens dit is een vrij oude tekst, ik heb zelfs verwijzingen gezien naar het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar dat doet niets af van de essentie van het verhaal. De hooggeplaatste ambtenaar, zowel als de eenvoudige dagloner, de handelaar en de winkelier, de onderwijzeres en de dienstbode. Allen stellen groot belang in die vraag als het gaat om een betrekking te aanvaarden of om iets te verkopen. En zelfs degenen die hun leven hebben gewijd aan de wetenschap of aan de kunst ontkomen niet aan de neiging om voor hun arbeid een zo goed mogelijke beloning te bedingen. Is dat verkeerd? Mogen wij niet verwachten dat men ons werk of ons handelsartikel betaalt met de prijs die het besteden tijd vergoedt of een zekere winst mogelijk maakt? Is alle waar niet naar zijn geld? En is de arbeider zijn loon niet waardig? En ons antwoord luidt, zeker wel. En naarmate de inspanning groter is geweest, mag een hoger loon gevraagd worden. Bekwaamheid, ijver en doorzicht, inzicht, kunnen recht doen gelden op een beloning waarvan men zonder overdrijving mag zeggen, ik heb het verdiend. Nu zijn er twee gevaren die ons daarbij bedreigen. Het eerste is dat wij bij het zoeken van een betrekking of het verkopen van een artikel om niets anders denken dan geld. Het geld dat we daarmee kunnen verkrijgen. En het tweede gevaar is dat we ten gevolge van de verdiensten ertoe zullen komen om te zeggen, ziezo, dat heb ik verdiend door eigen kracht of eigenhandigheid. En beide gevaren brengen ons aan de rand van een aantal lelijke eigenschappen. We kunnen er geldzucht van krijgen en ook trots van worden. En zonder twijfel hebben de moeilijke tijdsomstandigheden ertoe meegewerkt dat het geld, het loon, de winst een steeds grotere plaats krijgt in ons leven. Ik sla even wat stukjes over. Want ik geloof dat ik daarmee wel aardig al in de buurt kom wat ik uiteindelijk wil gaan zeggen. De rest van het verhaal komt er eigenlijk op neer dat geld, het verdienen, heel snel zeg maar je meester wordt. Het komt centraal te staan in datgene wat je doet. En op basis van zeg maar de verwachting dat het terecht is dat je krijgt voor wat je levert. Hoi.
Hey.
Ik kan wel even een korte samenvatting geven hoor.
Ja,
joh. Ja, dat vult je eraan uit of laat je het allemaal gewoon
gebeuren? Luister
dat
online, maak je
nou. Oh. Het onderwerp voor vanavond is loon, verdienen en vergelding. Een combinatie. En ik was net even een stukje aan het voorlezen om de studie zelf in een bepaalde context te zetten. Kunnen wij spreken, loon, geld, verdienen?
Poen.
Loon.
Loon.
Alleen maar geld. Alleen maar geld. Alleen maar geld.
Loon.
Je hoeft namelijk voor deze collector.
Nee, echt.
Mensen die het laatst komen in ons, tenminste dan. Ik was dus eerst zo'n beetje gedaan.
Zullen jullie collector houden?
Kunnen wij hier spreken van loon naar werken, ook van kwaad loon naar kwaad werken? Ten opzichte van de eeuwige dingen geldt een andere maatstaf. Daar is bijvoorbeeld de merkwaardige toezegging dat alle andere dingen u zullen worden toegeworpen als u het koninkrijk van God eerst zoekt. Anders gezegd, er valt ten opzichte van het eeuwige niets te verdienen. En die vind ik wel even lastig, en daar kom ik straks ook nog wel even op terug, want ik merkte bij mezelf dat er toch nog iets van een rudimentair gevoel was van nou, hè, als je dan heel erg ergens mee bezig bent, dan krijg je er ook wat voor terug. Hè? Dat is dan de belofte. Maar ik loop even wat op de zaak vooruit. Anders gezegd, er valt ten opzichte van de eeuwige dingen niets te verdienen. Wie dit zou wagen, krijgt te horen uw geld. Zij met u ten verderven. En wie het zou pogen met zijn goede werken om iets te verdienen, het eeuwige te verdienen, krijgt te horen, ook uw beste werken zijn als een wegwerpelijk kleed. Het zijn dode werken. En wie zou menen dat hij met een gebedsketen of met een stroom van tranen wat bereiken kon, zou vernemen dat tranen nog gebeden meetellen bij de eindrekening. En wie denkt dat hij, door vroom te zijn, wel de juiste gestalte aanneemt die groot genoeg is voor God, vergist zich ook. De voor ons mensen niet vleiende waarheid is dat er ten opzichte van de eeuwige dingen niets aan onze zijde is, letterlijk niets, iets te doen of te bedenken wat maar ook de enige waarde van verdiensten zou hebben. Er is kort gezegd maar één woord dat hier de sleutel is tot alle vragen en vraagstukken. En dat woord is niet verdienen, maar dienen. Het is de mens niet gemakkelijk gevallen, sedert hij de greep deed van als God te willen zijn, zijn tweede meester te dienen en een dienstknecht van de zonde te zijn. De mammon, het geld, noem alles maar op. Het is hem nooit gelukt te dienen in volkomen belangeloosheid. Daar loop ik dan ook wel even tegenaan, hè, op onbewust niveau. En de bezoldiging, dat is het loon, de beloning van zijn meesteres, de zonde, was de dood. Ontzettend, reeds de geboorte is het begin van de lange of korte lijn die eindigt in het graf. Wie wilt u dan al van verdienen praten? Wel, dat graf is wel verdiend. Toen is er nog eenmaal iets verdiend in zijn grote liefde, heeft de schepper van hemel en aarde, ziende hoe geen van zijn schepselen er ooit in zou slagen hem te dienen, dan losgedrongen uit die dodelijke omknelling van zijn grootste vijand, de vader van de leugen, en zijn enige zoon niet gespaard heeft, opdat deze door te dienen voor de zijnen zou verdienen het herstel van de liefdegemeenschap met zijn vader in de hemel. En hij, de zoon, was de grootste dienstknecht. En wat hij verdiend heeft voor wie hem willen dienen. Met inzet van zijn ganse leven ontneemt hij hun en allen voor altoos het recht om ooit iets in het rijk van de hemelen te verdienen. Dit en dit alleen is de heerlijkheid van de arbeid door Jezus op Golgotha verbracht. De Zoon des Mensen is gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot losprijs voor allen, voor velen. Pardon, dat was even een slip op de tong. Hij betaalde die prijs voor allen die hem zouden geloven. Hij voldeed aan de gerechtigheid van Gods voor allen voor wie hij tot zonde werd gemaakt. En wij moeten erkennen dat Christus het volmaakte en het ene offer is. Nee, geen steunsel moeten we in handen houden en niet willen voortsukkelen op eigen krukken en niet die hemel willen verdienen. We hebben alles al verbeurd en daarom slaat de heiland ons alles uit de hand. Dan pas gaat het goed. Dan zegt hij, kom tot mij. Dan bidt hij u te laten verzoenen met God door de verdiensten van zijn arbeid. Dan roept hij u toe, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zo heeft de heiland bewezen wat in waarheid verdienen en dienen is. Alles voor u bereid en zichzelf aan u gewijd. Maar met het heerlijke doel dat u onherroepelijk die grote levensleider volgt en hem het roer van uw levensschip voorgoed in handen geeft, opdat gij tot Gods eer op de levenszee zou kunnen varen. Nou, hier krijgen we dan nog een aantal bevestigingen van het voorgaande. En de zaak is, en zij is voor de mens niet strelend, dat wij met ons kwaad veel kwaad kunnen verdienen. Maar met ons goed geen enkel goed kunnen verdienen. En dat is een harde waarheid. Maar zij wordt verzacht tot een eeuwige boodschap voor wie het erop te durft te wagen al zijn verdiensten overboord te werpen en zich aan te melden bij Jezus, die gekomen is om te dienen, opdat u eens met hem zult heersen. Heersen echter in zijn heerlijkheid, in zijn kracht en tot zijn glorie alleen. Wie wil, neem het water van het leven omdiet en voor geld is de zaligheid niet te verkrijgen. Er is in het koninkrijk van God geen sprake van verdienen. Maar als u zalig bent door hetgeen uw losser voor u verwierf om niet, dan moogt u om loon dienen. Hem dienen die gezegd heeft, zie, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij. Ik heb dit toch even eigenlijk op een later tijdstip toegevoegd, omdat ik zelf bij de studie over het loon, de kroon, vergelding, tegen een aantal aannames aanliep, bij mezelf ook, dat ik soms heel erg lastig vond om te ontdekken dat het uiteindelijk toch nog weer heel anders is dan ik als niets menselijks is mij vreemd. Waar ik dan toch even tegenaan liep als een harde waarheid. En ik had gedacht van als we daar zo verder gaan met de studie, dan is zeg maar de context die we nu eerst hebben gelezen toch uiteindelijk ook de conclusie. En dus de rest van de studie werkt verder naar de conclusie toe. Oké?
Ja, die we al gehad hebben dan.
De conclusie is dus...
Wat zeg je?
En de conclusie is dus...
Nee, nou, dat gaan we nu eerst even samen bestuderen. Want je wilt het eigenlijk wel...
kort houden.
Ik wil van jou straks wel de conclusie horen. Is dat goed plan? Als ik het goed doe, dan moet dat erin zitten. De betekenis van loon is volgens de woordenboeken vergoeden en vergelden. Het loont de moeite, is de moeite waard, maar ook dat is zijn verdiende loon, de straf die iemand toekomt. Loon heeft dus niet per definitie een positieve betekenis. Loon, de vergoeding, staat, als het goed is, in verhouding tot een geleverde prestatie en werken. Dat betekent dus ook dat als je iets negatief doet, dan krijg je ook een loon. Maar dat is een negatief loon. Je krijgt wel een vergelding. Je krijgt wel een vergoeding.
Boontje komt om zijn loontje.
Ja, precies. Ja. Ja. In de maatschappij krijgt men voor het ene werk meer loon dan voor het andere werk. Afhankelijk van verschillende factoren, opleiding, vraag en aanbod. En of dit allemaal terecht is en eerlijk gaat, dat is natuurlijk niet helemaal onze taak om te oordelen. Maar we stellen wel de vraag, wat verdien ik eraan, is menselijk. Waar wij als gelovigen mee te maken hebben, is dat wat er in Gods woord staat over loon en over vergelding. Dat is de reden ook dat ik alvast deze uitdraai heb gemaakt. Vanuit dat woord blijkt dat er voor gelovigen uiteindelijk verschil in loon zal zijn, variërend, om het maar in hedendaags Nederland te zeggen, van het minimumloon tot het maximumloon, tegenmaal de balken en de norm. De Bijbel spreekt zowel over het aardse als over het geestelijke loon. En het opmerkelijke is dat loon in mijn Bijbel vrijwel altijd gekoppeld is aan werken, aan daden. Het loon is wel genadeloon naar het bestel van God. Dat wil zeggen, volgens zijn normen en zijn waarden. En er is wel degelijk sprake van een zekere evenredigheid tussen de werken die iemand heeft gedaan en hetgeen als loon wordt ontvangen. En om dat te illustreren heb ik dus deze uitdraai gemaakt waarin het loon voorkomt. En ik heb hier al staan, daar krijgt iedereen van een exemplaar, maar dat hebben jullie al gehad. Maar voordat we daaraan toekomen, heb ik in deze context ook het vergelden erbij gezet. En vergelden heeft meer een negatieve connotatie, betekenis. En vergelden wordt meer gebruikt in de vorm en in de zin van wraak. Kwaad met kwaad vergelden, tand om tand. Maar ook weer niet altijd, want het essentiële verschil tussen vergelden en loon is niet helemaal duidelijk. Daarom ook deze uitdraai. Er is dus sprake van verschillende beloningen. En grosso modo, door de bank genomen, kan je stellen dat in het Oude Testament het loon gekoppeld is aan aardse arbeid. Wat die arbeid ook inhield, er was sprake van loon. In het Nieuwe Testament gaat het echter over geestelijk en hemelsloon. Zo van, wordt men wel of niet behouden. En om inzicht te krijgen in die verschillen gaan we snel lezen in de Bijbel. En dat doen we bij 1 Korintiërs 3, vers 9 tot en met 17. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En even op het gebouw, in Efeze 2 vers 20 staat, het is het gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Over dat gebouw gaat het. 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop, maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwen. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. En zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar hij zelf zal behouden worden, doch alzo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel van God schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf, zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heer kent de overleggingen der wijzen. dat zij ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen. Zij zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus en Christus is van God. In dit Bijbelgedeelte gaat het erover dat Paulus het fundament heeft mogen leggen van het huis God. Dat is de gemeente, waar de uiterste hoeksteen de Heer Jezus Christus is. En voor het verder bouwen van dit huis mogen anderen zorgen. Bijvoorbeeld Apollos en andere voorgangers. Maar er wordt duidelijk aangegeven dat er geen ander fundament gelegd zal worden. En dan legt Paulus uit dat het bouwen uiteindelijk zal worden beproefd. En als het blijvend is, dan zal degene die gebouwd heeft loon ontvangen. Maar als het werk, het gebouw, het opbouwen van de gemeente niet blijvend is, dan zal het schade leiden. Maar de persoon zelf zal behouden blijven, maar geen loon ontvangen. Want er staat, zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade leiden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. Dus zelfs als de bedoeling goed was, maar de uitwerking verkeerd, dan zal je nog wel behouden worden, maar dat dan eigenlijk nog maar net. Zo dan lees ik dat nog even. Ik wil toch ook nog even naar een ander Bijbelgedeelte, dat is Openbaringen 22, en dan vers 18 tot en met 19. En daarna doe ik 2 Johannes 1 tot en met 8. Openbaring 22, vers 18 tot en met 19. Okay. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boek hoort. Indien iemand tot deze dingen toe doet, heb je hem. God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks, deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen dit boek geschreven is. Hier is dus sprake van vergelding. En ik wil even door naar 2 Johannes 1 tot met 8. Heb je hem?
Bijna. Twee bladzijden.
Ja, dan wacht ik even. 2 Johannes 1 tot op het 8. De ouderling aan de uitverkoren vrouwen en aan haar kinderen, die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid gekend hebben. Om de waarheidswil die in ons blijft en met ons zal zijn in de eeuwigheid. Genade, barmhartigheid, vrede zij u met uw lieden van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Ik ben zeer verblijd geweest dat ik van uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. En nu bid ik u uitverkoren vrouwen, niet als uw schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van het begin, namelijk dat wij elkander lief hebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gij lieden van het begin gehoord hebt, dat gij het in hetzelfde zoudt wandelen. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Een vol loon, een loon van genade. De volle glorie en niet een klein stukje. Het betekent een beloning van onze werken in geloof, in de liefde voor de waarheid. Er zijn verschillende gradaties dus in van de hemelse beloning. En deze staan dus volgens de Bijbel in verhouding tot de mate van ons geloof en de mate van onze trouw. En hoe groter het geloof en trouw, hoe groter het loon. Hij die met 1 pond 10 pond maakte, ontvangt macht over 10 steden. En wie 5 pond maakt, ontving macht over 5 steden. Elk volgens zijn capaciteit en in verhouding tot zijn trouw. En dat wordt ook nog eens een keer onderstreept door Paulus in 1 Korintiërs 15, vers 38 tot en met 48. Waar staat... wacht even hoor. Het is 38 tot en met 41.
1 Korintiërs
15.
Ja, 15. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten en een ander der vissen en een ander der vogelen. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en de andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid de zon en de andere is de heerlijkheid de maan. En een andere is de heerlijkheid de sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Wij kunnen dus, dat is mijn conclusie, het risico lopen dat wij minder loon ontvangen. Want wie plant, en dat staat in 1 Korinthe 3 vers 8, dat hoeven we niet direct op te zoeken hoor. Ik lees het wel even voor en bovendien staan de teksten allemaal hier op, dat ze hebben genoteerd. Want in 1 Korintiërs 3 vers 8 staat, wie plant en wie begiet, en ik vind hem zo nog steeds erg lastig, staat gelijk. Alleen zal elk zijn eigen loon naar zijn eigen werk krijgen. En in Jesaja 40 vers 10 zegt, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. En zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Want wie u een beker water, dat is dan weer Marcus, want wie u een beker water te drinken geeft in de naam van Christus, omdat gij discipelen van hem zijt, voorwaar ik zeg u, dat hem zijn loon voorzeker niet zal ontgaan. En nog één met betrekking tot dat stuk. Openbaring 11 vers 18 zegt, en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw krechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde bederven. Nou, nog één stuk, die hoef je niet, mag je meelezen, dat is Marcus 10, vers 28 tot en met 30. Ik kan me voorstellen dat het best wel vervelend is om voortdurend heen en weer te bladeren. Maar ik wil het toch doen om je mee te kunnen nemen in het totale plaatje.
Ja, een beetje bladeren.
Marcus 10, vers 28 tot en met 30. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben... Even wat?
Ja?
En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde, zeide, voorwaar, ik zeg u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters, of vaders, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijnentwil en des evangelisch wil, of hij ontvangt 100-voud. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Staat hier dat de Heer ons 100 huizen belooft? Nee, de Heer belooft ons geen 100 huizen, maar wij zullen een 100-voud ontvangen, nu in deze tijd, omdat Hij bij ons is. Hij ons zijn rust en vrede geeft en daarbij een goddelijk leven mogen leiden. En dat is dan weer 100 keer beter dan de voornoemde zaken. Want toen Jezus eens over zichzelf sprak als de goede herder, zei Hij het volgende. Dus Johannes 10, vers 9 tot en met 10. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En dan niet mij, maar de groene weide. De dief komt niet, dan opdat hij stelen en slachten en verderven.
De groene weide is ook nog een restaurant.
Ja,
maar okay.
Ja, ook nog. Ja. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. En veel, met name Amerikaanse predikers, gebruiken de term van het overvloedige leven om een soort evangelie te preken van de welvaart, van voorspoed. Van als je nou maar hard bidt en goed ook je tienden geeft, dat wordt natuurlijk ook wel even belangrijk gevonden, dan is God niet te beroerd om je te voorzien van flink wat materiële zaken. Maar het gaat natuurlijk niet om materiële zaken aan zich, maar het gaat om een geestelijke overvloed. Want deze overvloed betekent dat we deel hebben aan de goddelijke natuur. Want in Petrus, 2 Petrus 1 vers 4 staat, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde, der goddelijke natuur, deelachtig zou worden, nadat gij ontvloten zijt, het bederf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En God zelf is daarvan de bron. Wil je even stoppen? Wie is dat?
Hij
was
in een
diep kruisleven.
Ga verder dan. Ja, ga gewoon door. De zegen die God onder het oude verbond bracht, was een materiële zegen. Het gaat om een land waarin het volk Israël kon wonen. Waar ze voldoende vrijheid hadden, voldoende voedsel en gezondheid. En betekent dit dan voor de gelovigen in het Oude Testament dat ze geen leven uit God hadden, een geestelijk leven? Nou, God schonk hun natuurlijk ook het geestelijke leven, anticiperend op de komst van zijn zoon. Maar onder het nieuwe verbond ligt de nadruk op geestelijke zegeningen, terwijl materiële zegeningen niet gegarandeerd zijn. Met andere woorden, het is niet zo dat je ze niet krijgt, maar we hebben geen garantie. Wat we wel hebben is de garantie van een geestelijk overvloedig leven, als we trouw zijn in zijn waarheid. En deze gedachte moeten we vasthouden bij elk bijbelgedeelte dat we lezen in het Oude en Nieuwe Testament als het gaat over voorspoed, zegen en rijkdom. Maar voorspoed, zegen en rijkdom is niet hetzelfde als loon. En daar heb je het gedoe al. Want dat is dus de uitbreiding, het komt steeds breder. Maar loon wordt in de Bijbel wel heel specifiek gemaakt. Vandaar ook die uitdraaiing. Matteüs 19, vers 28 zegt, Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijn heerlijkheid zal zitten, ook op de 12 tronen zitten, om de 12 stammen van Israël te richten. Het loon toebedeeld aan de 12 apostelen bestaat hieruit, dat deze een kroon ontvangen. En ze zullen heerschappij voeren over die 12 stammen. Nu had Ab het gisteren dus over Israël, de 2 stammen, 10 stammen. Ik weet niet of daar nog enige onderwerpen van waren.
Ik was erbij. Maar het was heel veel in ieder geval. Ik kan het je zo niet vertellen.
Nou, dit vers, ik denk dat je dat bedoelt, uit dit vers kan je wel opmaken dat de gemeente boven Israël staat, maar wel deel uitmaakt van Israël. Omdat ze de eerste dingen zijn binnen Israël. Omdat ze de hoogste positie ontvangen, de gemeente oordeelt Israël. Maar dat kan alleen als de gemeente ook op een of andere manier Israël is. Want onze regering is onze regering, dat zijn ook Nederlanders, maar dat zijn de eerste lingen van de Nederlanders.
Klopt.
Dus ik denk dat je daarop doelt.
Ja.
Met dit verband dat de gemeente de eerste lingen zijn binnen Israël.
Precies. En
de eerste lingen zelfs op basis van dit onderdeel van Efraïm.
Er wordt je natuurlijk ook een positie aangeboden. Hè? Op het moment dat je spreekt over loon, vergelding, maar ook kroon, gaat het niet alleen over iets heel concreets, maar het gaat ook over een positie. En dat is natuurlijk ook een waardering die je krijgt vanuit God gezien. Want Openbaringen 2, vers 26 tot en met 28, die zegt: wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Dat is een belofte aan gelovigen. En ik denk, als je dat ziet in de context van het vorige stukje net wat we hebben gelezen, over de positie, over dat wij zullen heersen met hem, ook over de 12 stammen, is een direct verband daarmee.
Ja, de zegeningen die aan Christus beloofd zijn, die zijn ook beloofd aan de gemeente.
Amen.
Maar de uitspraak van, ik zal hem hoeden met een ijzeren roede, gaat eigenlijk over Christus, maar in Openbaring gaat het over, wordt ook tot de gemeente gezegd.
Precies.
Omdat we gezegend zijn in Christus, ja. Met elke geestelijke zegening. En,
ja. Maar ik vind het eigenlijk wel even, als ik nog even verder heb, wel even tijd om, voor een korte break. Vind ik zelf. Vind je het goed?
Ja, dat is prima, joh.
Een hele kleine samenvatting geven van het laatste stukje waar we voor de pauze mee bezig waren. Dat ging over de zegen die God onder het oude verbond bracht. Dat was dan een materiële zegen. Een land waarin het volk Israël kon wonen, vrijheid, voldoende voedsel en gezondheid. En betekent dit dan dat de gelovigen in het Oude Testament geen leven uit God hadden, een geestelijk leven? Want natuurlijk hadden ze dat wel, want God schonk hun dit anticiperend op de komst van zijn zoon. Echter, onder het nieuwe verbond ligt de nadruk op de geestelijke zegeningen, terwijl materiële zegeningen niet gegarandeerd zijn. Nu is het lastig, ik weet niet of jullie het opvalt, en dat maakt het soms ook wel eens wat ingewikkeld. We hebben het hier opeens over zegeningen. We denken allemaal dat we weten wat er over gaat. Maar het is natuurlijk discutabel om de vraag van, is een zegening nou hetzelfde als een loon? En dat was eigenlijk het onderwerp. Maar het gaat wel degelijk over iets dat te maken heeft met dat God geeft. En deze gedachte moeten we vasthouden bij elk bijbelgedeelte dat we lezen in het Oude en het Nieuwe Testament, als het gaat over loon, kroon, voorspoed, zegen en rijkdom. Maar het is niet hetzelfde. Loon wordt in de Bijbel wel heel specifiek gemaakt. Matteüs 19, vers 28, hadden we die al gelezen? Ja, die hadden we al gelezen. Dat gaat over de 12 stammen. Het loon toebedeeld aan de 12 apostelen bestaat hieruit dat deze een kroon ontvangen en zij zullen heerschappij voeren over deze 12 stammen. En Openbaringen 2, vers 26 tot en met 28. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb, en ik zal hem de morgenster geven. Maar het onderwerp is niet zozeer de troon, hoewel dat er allemaal wel weer wat mee te maken heeft, maar we hebben het over loon. De kroon is namelijk een heel bijzonder teken, een teken van overwinning, die God belooft aan hem die hem liefhebben. In Jacobus 1, vers 12 staat: zalig is de man die de verzoeking draagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon van het leven ontvangen, welke de Heer beloofd heeft aan degenen die hem liefhebben. De kroon is een symbolische aanduiding van het leven in zijn volle rijkdom, tijdens en na het leven, En er is geen beloning voor onze prestaties, maar een kroon dat God ons al geschonken heeft voor de tijden der eeuwen. En dat staat in Titus 1, vers 2 en 1 Johannes 2, vers 25. Hebben jullie behoefte om daar even naartoe te gaan?
Ja.
1 Titus vers 2. Ik hoop dat ik dat goed heb opgeschreven.
Rick, nou nee, joh, ik ga de moeite er niet voor doen om dat uit te knippen. Ik kijk gewoon even. Klein, nee, allemaal. Oh, hier. Daar is die al.
Wie wil hem even voorlezen?
Na Timotheus.
En dan gelijk even 1 Johannes 2 vers, 5, 2 vers 25. Ja, dus 1 Titus vers 2, als ik het goed heb. En 1 Johannes 2 vers 25. Nou, 1 Johannes, je hebt nu Titus voor
ik
je?
Ik heb Titus heb ik voor me liggen.
Wil jij hem even voorlezen?
Titus 2 tot en met 1, 1 vers 2 tot en met...
Nee, ik heb hier gewoon staan Titus 1 vers 2.
Oké, dus één keer. In de hoop des eeuwigen levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd.
Precies. En 1 Johannes 2 vers 25 zegt... En dit... Is, of zal ik even wachten dat je hem hebt?
Ik ken hem nog aan de hoofd.
Ja, is dat zo?
Misschien. Nou, was het 1 Johannes?
1 Johannes 2, vers 25. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven.
Is dat loon? Is dat loon?
Nou ja, dat heb ik net gezegd. Hè. We hadden het even over kroon, dat is een positie. Het is een symbolische uitdrukking van het eeuwige leven dat je krijgt. Zo begrijp ik dat. De kroon is een symbolische uitdrukking van het leven in zijn volle rijkdom, tijdens en na het leven. En het is geen beloning voor onze prestaties, maar het is de kroon dat God ons geschonken heeft voor de tijden der eeuwen. Dus op het moment dat je God... dat je kind van God bent, ben je ook erfgenaam. Nee. En heb je het eeuwige leven al? Ja, moeilijker vind ik het niet.
Als je kind van God bent, ben je niet erfgenaam. Dus je wordt, het doel van gelovigen is dat je tot zoon gesteld wordt. En dat je dus inderdaad zo krijgt.
Ja, maar je hebt verschillende kronen. Dus daar kom ik wel even op.
Okay.
Je hebt namelijk de kroon van het eeuwige leven. Hè? Dat hebben we nu net gezegd. Maar er zijn nog een aantal andere kronen die in de Bijbel worden genoemd. En dat is ook de kroon der rechtvaardigheid. En daarvoor kunnen we naar 2 Timotheus 4 vers 8. Ik moet bijzeggen, dit 2 Timotheus 4 vers 8 spreekt niet over een kroon, maar over een krans. Maar je mag van me aannemen dat dat hetzelfde is.
Het is een hoofdbedrijf.
Nou ja, het is wat anders dan een pet natuurlijk, dat is ook een halve bedenking. Maar krans, kroon, dat heeft natuurlijk de symbolische waarde.
Misschien. Maar ik ben je even kwijt waar stond dat het een kroon van het eeuwige leven is. Want,
ja, dat zou ik zien.
Nee.
Nou, even zien.
Die ben ik even kwijt.
Openbaring 2 vers 10 mag je alvast opschrijven. Er staat, wees getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. En even kijken, in Jacobus 1 vers 12. Jacobus 1 vers 12 zegt, zalig is de man die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan een ieder die hem liefhebben. En voor meer van dat soort zaken heb ik hier een prachtige uitdraai gemaakt. Ik kijk allemaal zo over. De kroon der rechtvaardigheid is 2 Timotheus 4 vers 8. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke 10 dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. We hebben ook nog de kroon der heerlijkheid. En die staat bijvoorbeeld in 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 4. 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 4. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Nog een fel gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog de heerschappij, het nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen.
Maar al die uitdrukkingen, kroon der heerlijkheid, kroon der rechtvaardigheid, onverwelkelijke erfenis, ik zie ze altijd als synoniem. Alleen,
ja, is ook zo.
Aan de andere kant belicht.
Ja, ik denk dat.
Kroon spreekt meer over koningschap. Heerlijkheid heeft meer te maken met. Ja,
bekleding?
Nog abstracter. Ja, heerlijkheid is bekleding. De ene ster is mooi.
Schijnsel.
Schijnsel.
Ja, maar het lastige is, en daar kom ik in deze studie niet helemaal aan toe. De kroon gaat wel degelijk ook niet symbolisch over hetzelfde als het eeuwige leven, maar het gaat ook over heerschappij.
Ja, ja, omdat koningschap voorstellen.
Precies.
Maar zelfs heerlijkheid, dat gaat ook over heerschappij.
Ja, de
heerlijkheid van absoluut, de gaat is ook, dan ben je een heer van een heerlijkheid.
Ja.
Een graaf van een graafschap en
koning van een koninkrijk.
Koning van een koninkrijk, ja.
2 Timotheus 2 vers 12 zegt, indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. En dan nog 1 Openbaring 22 vers 5.
1 Openbaring?
Hm?
1 Openbaring?
Ja. Oh. ja, het is ongelooflijk wat daar allemaal wordt genoemd. En het is eigenlijk allemaal meer van hetzelfde waar het gaat, dat de kroon wordt gekoppeld aan het heersen samen met hem. En er zal geen nacht meer zijn en ze hebben geen licht van een lamp of licht der zon voor nodig, want de Heere God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. Ik kan natuurlijk niet het hele stuk, de hele context nu lezen, maar jullie begrijpen wel wat ik hier zo mee bedoel. Maar het is niet alleen de kroon waar we het over hebben. We zouden het eigenlijk ook hebben over het loon. En dan, het punt is dat ik ontkom er niet aan om toch vrij veel verwijzingen te geven naar de Bijbel met betrekking tot dat onderwerp. En ik weet niet of jullie het prettig vinden om nu door te gaan, om even door te bijten, of dat we dit voor een ander tijdstip bewaren. Want
het, ik heb zoiets van, als ik begin, dan moet ik afmaken of zo?
Nou, het gaat er even om dat nu krijgen we toch redelijk staccato het bladeren in de Bijbel om daarmee aan te geven wat waar de Bijbel over spreekt bij betrekking loon, kroon, vergelding enzovoort. En dat wil ik. Ik vind het wel nodig om dat te doen, om het te begrijpen. Maar het verhaal erachter, ja, dat vergt weer wat meer tijd eigenlijk.
Achter die teksten bedoel je?
Ja.
Als pik je er een paar uit? Of is het, wat dat dan?
Ja, ik denk dat als ik er nog even een paar mag doen. Hè, als jullie dat niet vervelend vinden, dan doe ik dat in ieder geval met
plezier. Nee, André, hoef je niet op tijd naar huis.
Nee. Dankjewel, Robert.
Je bent student, jij bent nog jong, je kan het trekken.
Er staat nou een zeer wet aan.
Ik wil met u naar
André, om op tijd te lopen.
Openbaringen 2, vers 1 tot en met 7. Ik zal je helpen, Robert.
Kijk.
Schrijf aan de engel.
Moet je niet zo snel gaan.
En noem voordat je even, als je gelezen, even weer wel
Openbaringen 2. vers 1 tot en met 7.
Ja, kijk.
Nou, Geralda had ook al gemopperd op mij vorige keer, hoor. Want, wat een tempo had er gezegd. Praten we wat langzaam.
Ja, nou, hij wil graag iets te veel vertellen.
Ja, ook wel een beetje.
Op lijn 2 vers
1.
1 tot en met 7. Schrijf aan de engel der gemeente van Efezen. Dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwaden niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degenen die uitgeven dat zij apostelen zijn. En ze zijn het niet en ze hebben ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijn naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. En bekeer u. En doe de eerste werken. En zo niet, ik zal haastelijk komen. En zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. De gemeente van Efezen is een verdraagzame en geduldige gemeente gedurende de periode van 70 na Christus tot ongeveer 170 na Christus. En onder de bediening van de apostelen stond zij in de volle kracht van die Heilige Geest. Maar zij werd in toenemende mate ook vervolgd en het vuur nam af en tenslotte verlieten zij de eerste liefde. En viel af van de eerste beginselen. Dat is in feite een korte samenvatting van wat er staat. Maar als zij luisteren naar wat de geest tot deze gemeente zegt, dan zullen ze te eten krijgen van de boom des levens. Dat is wat je krijgt. Als je dat als loon bekijkt, of vergelding, of genoegdoening, of rechtzetting, dat vind ik nog steeds heel lastig uit te leggen. Dat wil zeggen om te begrijpen. Je doet dit, of je laat dat, en dan mag je eten van de boom des levens. Hoe moet ik dat duiden? Is dat een vergelding? Is dat een vergoeding? Is dat een loon? Is dat een toezegging? Is dat dus een belofte? Laat ik het in ieder geval zo zeggen.
Een logisch gevolg zou ik zeggen.
Hm?
Ik zou zeggen dat het een logisch gevolg is.
Ja,
als je leeft uit geloof, is je beloning dat je deel krijgt aan het eten van de boom des levens. En dat is ook nog maar weer beeldspraak.
Ja.
Het aardigheid van die brieven is dat je die 7 in de openbaring, je kan ze eigenlijk allemaal over elkaar heen leggen. Als eindigen allemaal met, als je overwint, geef ik je dit. En je kan ze gewoon allemaal bij elkaar optellen. De ene keer is het, als je overwint, geef ik je het eten van de boom des levens. De andere keer is het, als je overwint, zal van de tweede dood zijn niet beschadigd worden. Daarna staat er, wie overwint, ik zal hem, 2 vers 17.
Ja.
Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen ja, is.
Precies, en 26, 28.
Ik zal hem geven macht over de heidenen.
Ja.
Ik zal hem
een morgenster geven.
Ja, en ik zal, 3 vers 21 vind ik altijd mooi. Wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon.
Ja.
En als je zit in de troon, dan krijg je dus ook een kroon. Anders zit je niet in de troon.
Klopt.
Je moet ze gewoon bij elkaar optellen, dat soort uitspraken.
Dus eigenlijk had ik een stuk korter kunnen
maken. En zelfs zo'n stelling komt daarin naar voren. Alhoewel ik niet weet waar die staat, maar die stond er ook ineens. Daar weet ik het niet. Ja, dat is verderop even in openbaringen. 21 vers 7.
Ja, die had ik
ook. Die overwint zal alles beërven. Dubbelpunt. En ik zal hem een God zijn. Hij zal mij ten zoon zijn. En dus erfenis, zoonstelling ontvangen.
Klopt.
Met heerlijkheid, et cetera.
Ja.
Het zijn gewoon veel woorden voor iets wat wij toch niet kunnen zien. En die kunnen bevatten, maar het wordt uitgedrukt in allerlei verschillende beelden.
Dat klopt. Dankjewel. En ik heb hier nog een aantal verwijzingen naar de verschillende gradaties die in de Bijbel staan over eigenlijk ook hetzelfde wat de broeder zegt. Het gaat uiteindelijk allemaal over hetzelfde. Bijvoorbeeld Matthäus 13, vers 43 zegt, dan zullen de... Ik zal even wachten.
43.
Daar gaat natuurlijk iets aan vooraf. Maar uiteindelijk de zin die ik dan bedoel in Matthäus 13, vers 43. Nou, de Bijbelteksten die ik nu toch zo erg even wil geven, gaat over het stralen, de belofte van het stralen over de zon. Matthäus 13, vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen stralen over de zon in het koninkrijk van hun vader.
Ik zie, waar lees je dat?
Sorry?
Zit ik verkeerd te lezen?
13, 43.
Matthäus.
Ja, ik zat
vers
4.
Heb je?
Sorry, ja,
nee. Oké. Okay. Dan Matthäus 5, vers 11 tot en met 12. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben de profeten voor u vervolgd. Lucas 6, vers 22 tot en met 23. Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten en smaten en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des Mensen. Verblijdt u die te dien dagen en springt op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Immers op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten gehandeld. Als het in de schrift gaat over loon en om vergelding naar werken, gaat het niet om een oordeel dat alleen de gelovigen ondergaan, maar ook een oordeel waarin een scheiding wordt gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen, rechtvaardigen en goddelozen, schapen en bokken. En om dat nog even te weten, kan ik een aantal bijbelteksten geven, die ga ik nu niet allemaal voorlezen, maar dat staat onder andere in Psalm 62, vers 10 tot en met 13, en Matthäus 25, tot en met, vers 31 tot en met 46. Het gaat verder bij dat loon en die vergelding niet om afzonderlijke daden die we als het ware bovenop ons geloof hebben gedaan. En ik geef hem gelijk even mee dat wat mij betreft is het arbitrair. Ik sta er steeds open voor een betere gedachte daarover. Dit is vooralsnog een soort conclusie die ik zelf heb getrokken. Het gaat verder bij dat loon en die vergelding niet om afzonderlijke daden die we als het ware bovenop ons geloof hebben gedaan en die beslissend zijn voor de extra aankleding van ons eeuwige leven. Maar als de schrift spreekt over ons loon en over wat we oogsten, gaat het om heel ons gelovig leven. En dat wordt uitdrukkelijk het eeuwige leven genoemd. Wie om Christus wil van alles prijsgeeft, zal vele malen meer terugontvangen en wel het eeuwige leven erven. En wie op de akker van het vlees zaait, zal verderf oogsten. En wie op de akker van de geest zaait, zal eeuwig leven oogsten. Want Galaten 6, vers 8. God zal een ieder vergelden naar zijn werken, hun die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken. Het eeuwige leven. Het gaat dus niet bij het gaat bij het loon dus niet om de extra's, maar om het eeuwige leven en om de erfenis van het Godsrijk.
Ik raak hier toch eens door verwarring.
Ja, dat snap ik.
Ik denk van, jij zegt van het gaat niet om iets extra's, het gaat om het eeuwige leven. Dan denk ik van ja, maar het eeuwige leven is het eeuwige leven. Wat kan dat nou meer of minder zijn, het eeuwige leven?
Ja, nou ja, wat we ook hebben gelezen is dat...
Zou het om je positie tijdens
ja.
Dat
ja, de basis is het eeuwige leven. Je gaat niet verloren. Maar het gaat ook over een positie. Dat in de hemel zelf, hè, of in ieder geval vanuit het eeuwige leven, dat straks gestalte gaat krijgen. Het voelt u even te ver om dat nu allemaal weer naar voren te halen. Maar daarin kan je jezelf een positie verwerven. Nou, denk eens even goed na. Als ik directeur zou zijn, ik zeg het even oneerbiedig, maar misschien is dat toch wel duidelijk. Je bent directeur van een bedrijf en je hebt een aantal mensen. Overigens, de Hebreeuwse Bijbel die spreekt daar eigenlijk fantastisch over. Want alle zonen die worden ingezet om iets op te bouwen van een bedrijf of over de werken van een vader door te zetten, hoeft niet per se een fysieke zoon te zijn, maar een zoon, een geestelijke zoon. He, die heet dan meestal Ben, of wat was het? He, en Ben betekent bouwen. En zo kan je dit in feite ook zien, dat als wij kinderen van God zijn, en God die ziet aan jou en aan mij dat je een positie kan, dat jij degene bent die de verantwoordelijkheid kan hebben om een positie te bekleden in zijn hemelse werk, dan zou je dat krijgen. En op grond waarvan zou, ja dat is dan mijn plastische beeld, op grond waarvan wordt dat dan beoordeeld? Ja, dat is hetgene wat je nu doet met het geloof dat je nu in je hart hebt.
Misschien wat je nu zegt is veel helderder voor mij.
Dan nou ja, goed. Ja, ja. Dankjewel. Ik wil eigenlijk ook een beetje voor mezelf, want ik vind het zelf ook een heel lastig onderwerp, gaan afsluiten. En, want ik denk dat dit voldoende denkstof met zich meebrengt om daar de volgende keer of op een andere manier dat iemand het stokje wil overnemen met betrekking tot dit onderwerp. Of juist wel zegt van nou laten we dit alsjeblieft rusten. Het is mooi geweest, wat ik me ook nog een keer kan voorstellen. Maar om hier een afrondend verhaal van te maken, ik vind hem heel erg lastig. En dat heb ik ook in het begin van de avond al aangegeven. Ik kan niet zomaar een eensluidige conclusie geven. Niet anders dan dat we het eeuwige leven niet verdienen, maar hebben gekregen uit genade. En daar wil ik de Heer voor danken.